de donderdag waarop we bij je terug zijn met de nieuwe Viva Valentine. Haha, Robert, zit je er klaar voor?
Ik ben helemaal klaar. Helemaal klaar om al die bullshit aan mijn systeem te krijgen van de afgelopen week.
Het is een wekelijkse therapie, toch? Gewoon, ja. Het is gewoon eventjes de clown world op van je afreageren. Ik kwam vanochtend iemand in de supermarkt, een vriend van me tegen in de supermarkt. En ik zei van, shit, ja, ik moet snel naar Amsterdam, ik moet werken. En toen moest hij lachen. Dus dat noem je werken, man. Rot toch op. Goed, jongens. Ik noem het werken. We zijn gewoon bezig met de nieuwe Viva Valentine. En laten we beginnen met minder ik, meer wij. De slogan van het CDA, waarmee ze een poging wagen om opnieuw in de gunst van de kiezer te komen. Minder ik, meer wij. Waar denk je aan als je die slogan hoort?
Ik vind het een dubieuze manier om bij de kiezer in de kijk te in het oog te springen.
Maar ja, precies dat. Maar in eerste instantie, minder ik, meer wij. Ik had gewoon zoiets van, even los van de socialistische beweegredenen van het CDA. Wie is wij?
Wie is wij?
Minder ik, meer wij. Bedoelen ze meer hun? Minder wij, meer hun. Is dat wat de slogan eigenlijk
ik denk,
is?
Ik denk dat is wat ze bedoelen inderdaad. Ja? Gewoon alles wat niet de macht heeft, zeg maar. Dat
ja,
is,
daar moet minder van.
Daar moet minder van. En alles wat meer macht heeft, dat mag gewoon een beetje lekkerder zitten of zo.
Ja. Ja, want ze zeggen meer wij. En zij zijn het CDA. Dus dat lijkt me dat...
Het is dat ook een groen hartje achter de slogan.
Dan weet je gewoon dat ze waarschijnlijk het over het klimaat hebben. Ik weet het niet. Maar goed, eventjes los van de kinderachtige poging om hier meer achter te zoeken dan gewoon een domme reclameslogan waar niet lang genoeg over nagedacht is. Want ik denk dat het is.
Ik denk dat er heel lang over nagedacht is.
Ja, ja.
Er zijn heel veel bureaus voor ingeschakeld. Geld tegen aangesmeten.
Maar goed, het gaat gelijk om mank. Het gaat echt gelijk mank. Want weet je wat ik zo raar eraan vind? Is dat het... dit is collectivisme.
Ja.
Minder ik, meer wij. Gewoon eventjes volgens hun definitie. Dus we moeten minder individualisme, meer socialisme. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Ik begrijp niet waarom ze het niet zo noemen. Maar ik denk dat als mensen aan socialisme denken, dan denken ze gelijk aan, ja, dat wordt al snel communistisch Rusland, China, weet ik wat. Dat is geen goed idee. Maar dat is toch wat het CDA hier voorstelt. Meer socialisme.
Het is gewoon een slogan van Marx. Het is ook het hele oude... De oudste politieke strijd, volgens mij, is een beetje die er is in de moderne geschiedenis. Van het kapitalisme, liberalisme, klassiek liberalisme versus het socialisme, communisme. En in communisme heb je geen ik, het individu bestaat niet, is ondergeschikt aan het collectief. Jij moet je schikken naar de wens van de meerderheid. Voor dat is namelijk wat je als goed mens hoort te doen. En dat hebben zij ze hebben het gemoderniseerd en een nieuw jasje gestoken.
Nou, op Twitter, ik zag zo'n tweet voorbij komen van Wopke. Waarvan ik me afvraag of hij de belichaming is van minder ik, meer wij. Want hij is gewoon een McKinsey-boekhouder die gewoon onderaan de streep kijkt. Wat blijft er voor mij over? ik snap dat ze het nu een beetje proberen te verkopen als zijnde van wij zijn een beetje de groene middenpartij. Weet je, ik bedoel, het CDA, sinds wanneer is het CDA groen? Was dat altijd zo? Is toch rood was dat vroeger, dat logo van hun?
Nee, volgens mij is
altijd al groen geweest.
Ja, voor mij wel groen. Het was nu is het groen bolletje, maar voor mij waren de letters vroeger groenig.
Ah, oké, nou goed, nou, whatever. Rutte heeft natuurlijk ooit gezegd, Nederland is gewoon eigenlijk diep van binnen een socialistisch land.
Ja.
En ik denk dat die boodschap bij iedereen is aangekomen door corona. Omdat je gewoon zag van oké, in Nederland ontstond zo'n ontzettende collectivistische, door angst gedreven beweging die breed gedragen werd. Ik bedoel, de wappies waren zwaar in de minderheid. Ik denk dat 80% van de Nederlanders blind doormarcheerde achter de Führer Hugo de Jonge aan. Goed, nu denkt iedereen van nou, het viel wel mee en ik was helemaal niet zo bang en er was helemaal niet dit en er was helemaal niet dat en ik heb maar 3 boosters gehad en nu neem ik er echt geen meer hoor, weet je. Nu zijn mensen weer een beetje op aardig land, maar
nu durven ze weer.
Nu durven ze weer, inderdaad. Ja, maar ik denk dat ook bij het CDA ze gewoon hebben gezien van dit land is heel erg makkelijk voor je karretje te spannen. Zeker als je een soort van collectivistische doelstellingen zet. Mm-hmm. Weet je, klimaat is een schitterend voorbeeld van een Ja, weet je, we hebben het bij Jon Luca gehad over abstracte machtsprojectie. En dat moet je denken dat toen de mens creativiteit kreeg, toen voor de mensen die dat interview schreven, toen de mens creatief werd en zijn hersenen ontwikkelde, toen werden ze in staat om abstracte machtsprojectie los te laten. Dus dan kreeg je de godkoningen. Dus dat waren koningen die zichzelf betitelden als de zoon van God of de afstammeling van God of weet ik veel, dat soort. En dan was het ook zo van, als jullie niet doen wat ik zeg, dan zal ik de hemel laten neerdalen. Weet je, nou, dat zijn abstracte machtsprojecties. Niet daadwerkelijk zijn ze in staat om macht fysiek te projecteren, maar doordat ze een soort van abstract beeld schetsen van er is een groot onzichtbaar gevaar en ik ga het op jullie loslaten als jullie niet doen wat ik zeg. Dat is abstracte machtsprojectie. Nou, corona is een heel goed voorbeeld van een moderne variant van abstracte machtsprojectie. Als jij niet een QR-code hebt, dan mag jij niet mijn samenleving in, weet je, dat soort shit. Maar klimaat gaat exact hetzelfde zijn. Ik bedoel, de zeespiegel stijgt is niet anders dan de hemel zal op je hoofd neerdalen. Als we maar onze grote leiders vertrouwen en zodat ze onze weg naar buiten uit deze crisis kunnen leiden. Nou, dat is wat al die grote leiders graag willen. Ze zijn alleen niet zo heel groot. De machtsprojectie is heel abstract. Op het moment dat hij in aanraking komt met een fysieke machtsprojectie, dan zie je dat het niet sterke leiders zijn, maar hele slappe mannetjes. En dat, dat is het vervelende, dat Nederland zo gevoelig is voor die onzin. En het CDA snapt dat en die springt er volop in.
Ja, en het enge is misschien dat Wopke ook begrijpt dat die niet-fysieke machtsprojectie niet alles is. Want het kwam namelijk, volgens mij werd het die slogan gelanceerd voor vorige week zaterdag of zo. Dan hadden ze een partijcongres, dus waar alle leden van de CDA bijeenkomen om dan, ja, daar begint zogenaamd een beetje de, zeg maar, wat zijn de standpunten van het CDA? Of die worden in ieder geval dan door de politieke leiding of het bestuur soort van voorgesteld. En hij heeft toen op het congres of een interview in de Telegraaf voor het congres gezegd dat hij dus was voor de herinvoering van de dienstplicht.
Ja.
En daar kwam deze slogan, zeg maar, daarmee voorbij. Want hij stelt, en dat, ik weet niet wat hij zei, dat voor herinvoering van de dienstplicht te zijn. En hij zegt, de oorlog in Oekraïne toont dat veiligheid, democratie en een sterke samenleving, mooie drieslag, niet gratis zijn. Het dienstjaar versterkt onze weerbaarheid, samenleving en eenheid. Weer een mooie drieslag. En ik weet niet, daar wordt Nederland beter van, schrijft hij. We zaten toch op Twitter.
Zo van, ja, als jij de gehaktmolen, je kinderen de gehaktmolen instuurt in Oekraïne, daar wordt Nederland beter van. Ja, nee, het is fucking insane. Ik zou niets liever zien dan Wopke Hoekstra bovenop een zo'n Amerikaans panzervoertuig richting het front. Ik ben heel benieuwd hoe lang niet volhoudt, maar ik schat in nog even 10 minuten. En,
nou, dat is het wel. Hij heeft gewoon geluisterd. Nou, wanneer zei we dat vorige week, die aflevering met die week daarvoor, van ja, ga jij lekker in je leppertank zitten. Hij dacht kut, ik heb wel tanks, maar ik heb geen mensen. Dienstplicht.
Dienstplicht moet ingevoerd worden, ja, bizar. Ja, goed. Kijk, er zijn zo ontzettend veel argumenten tegen die dienstplicht. Kijk, om te beginnen vanuit een vrijheidsperspectief, dienstplicht is slavernij. En de mensen die voor dienstplicht zijn, die zijn dat vaak vanuit een idee van ja, maar jongens worden daar mannen van, weet je. En ik snap dat, weet je. Tuurlijk, als jij wat tegenslag hebt, weet je, een beetje kamperen in Noorwegen, prima, weet je, hartstikke goed, weet je. Als jij bij de mariniers wil en je wordt een ontzettend sportieve, fitte kerel daar, hey, mijn zegen heb je, weet je, niets dan respect voor die mensen, echt heel goed. Maar wat hier aan de hand is, is wat anders, weet je. Ik bedoel, ik stam nog uit, mijn generatie is de ene laatste dienstplichtgeneratie.
Hmm.
En dus ik heb nog veel vrienden die waren in dienstplicht. En dat was gewoon niet meer dan drugs smokkelen naar Duitsland en het daar verkopen en gewoon heel veel blowen. En dat was het. En ik ben ook gekeurd. Ik weet nog dat ik die keuring binnenkwam en dan zat ik met een zaal met gasten. En dan zei een of andere gast die met de pak aan, die zei van, als je in het leger ingaat, dan zie je wat van de wereld. Dus nou, ik mijn vinger opsteek. Ik zei, wat zie je dan van de wereld? Toen zei hij, nou, Duitsland bijvoorbeeld, weet je. Ik lach, ik vond het een goede grap. Maar hij was doodserieus, weet je. En ik dacht van, ja, dat is het niveau van dienstplicht in Nederland geweest. Ik ben er niet tegen in de zin van dat ik inderdaad vind dat dienstplicht een soort basis kan geven. Het kan een onderdeel van je opleiding zijn, laat ik het zo zeggen. Weet je, het kan een ingang zijn naar techniek. Het kan een ingang zijn naar voor jezelf zorgen, voor jezelf opkomen, dat soort dingen. Dat hoef je niet in dienst te leren, maar kan. Weet je, kinderen die, of kinderen, jongeren die dat anders niet ergens anders zouden leren, zouden het in dienst kunnen leren. Maar fucking hell, weet je, niet, niet op deze manier en niet het is goed voor Nederland. Flikker op, weet je. Ik bedoel, dit, we hebben helemaal niks te zoeken in Oekraïne. Ze moeten daar een vrede tekenen. Die Donbass is weg. Vergeet het. Je mag blij zijn als je Kiev mag houden. En weet je, geef elkaar een hand, zet er een handtekening om, hou op met daar miljarden heen te sturen. En zeker niet onze kinderen, ze zijn helemaal gek geworden.
Ja, dat is het enge daarvan, want het is... Maar goed, jij zegt van, ik ben op zich niet tegen, maar dat is niet tegen diensten of dienen.
Ik ben tegen oorlog.
Ja, je bent tegen oorlog. Ja, maar ja. En ik bedoel, het lijkt me inderdaad ook wel... vet om inderdaad gewoon survival training, schiettraining en een hele intense
heb je nodig toch als mens?
Ja, ja, het lijkt me geweldig inderdaad, ja. Maar dat is vrijwillig, dus niet een plicht. Zou dat inderdaad interessant zijn? Maar dit idee om het is gewoon de meest, hoe zeg je het, crue vorm van overheidsmisbruik. Ik bedoel, we praten vaak over dat belastingdiefstal is en dat je eigenlijk in een soort van loonslavenarbeid zit. En dat is het ook, want je bent onvrijwillig jouw productie aan het afstaan. Maar dit is gewoon letterlijk, je wordt gewoon...
Je leven wordt gewoon op beslag opgelegd.
Ja, en jij moet dan maar vechten voor de ene overheid die een oneenigheid heeft met de andere overheid.
En het is nu zo duidelijk dat die hele oorlog in Oekraïne is één grote corrupte tyfusbende, weet je. Mm-hmm. Het is de Biden crime family. Mm-hmm. Sterker nog, ik bedoel, de MH17 is neergestort vanwege die fucking ellende, of neergeschoten vanwege die fucking ellende daar, weet je. En ik bedoel, even in het midden wie dat nou gedaan heeft, maar dat gezeik, zo oud is dat gezeik al daar, weet je. Toen is dat al begonnen. Er zijn al genoeg Nederlanders gestorven in de strijd tussen Rusland en Oekraïne. Dus wat dat betreft, het is gewoon genoeg geweest. En dat het idee dat Wopke Hoekstra eventjes beslag kan leggen op het leven van je kinderen om die vervolgens naar het front te sturen, helemaal knettergek geworden. Echt serieus.
Hij wil ook 200.000 jongeren eigenlijk, zeg maar, een soort van in dienst krijgen. Dat vind ik belachelijk veel. En ik zit door die oorlog in Oekraïne een beetje te kijken van hoe zijn nu die kaarten verdeeld, zeg maar, tussen Rusland en Europa en Amerika. Waarvan we eerder benoemd dat Europa vrij weinig manschappen heeft. Ja. Een ander bericht een tijdje geleden was dat het leger van Duitsland en Nederland dus nu echt samen gaan.
Okay.
Dat was, ik weet van een vriend
net zoals
van
me. In 1940.
Ja, ja, precies. Ja. Ik weet van een vriend van me die bij de marine zit, dat Duitsland en Nederland eigenlijk al heel lang, zeg maar, verregaande samenwerking hebben, omdat wij dan, of zij dan weer tanks of hebben, of wij dan weer tanks, of zij tanks en wij wat meer manschappen. Weet ik veel. Er zijn divisies die worden samengevoegd om het, zeg maar, het soort van tekort in, mm-hmm, in materieel en mensen op te vangen. Dus het was eigenlijk een soort van samen. Maar nu is het officieel ook samen. Maar er zijn niet zo heel veel manschappen in Europa. Dus 200.000 man is echt gestoord veel. En nou ja, goed, het blijft natuurlijk spannend. Want ik zie ook als je kijkt naar de. En dan wat je zegt in Oekraïne, ik begin het nu een beetje te volgen hoe die lijnen lopen. En je ziet, Bakhmut wordt dus goed, dus nu binnenkort weer ingenomen. En ja, Rusland gaat niet weg daar en lijkt ook niet te verliezen. Dus ik weet niet wat ze nog tegenaan willen smijten.
Nee, maar, tijd 200.000 Nederlandse jongeren. Ik bedoel, stel je eventjes voor wat er zou gebeuren als Nederlanders deel zouden nemen aan de strijd in Oekraïne. En weet ik veel, op een slechte dag sterven er 5.000 Nederlandse soldaten daar aan het front. Waarom hebben Nederlanders zoiets van, nee, dat is een goed idee, weet je. Ik bedoel, wat denk je dat er zou gebeuren, weet je? Ik denk dat Nederlanders massaal over hun nek gaan van wat daar... ik bedoel, kijk naar wat er met MH17 gebeurde. Heel Nederland was in rouw. Mm-hmm. Wat denk je dat er gebeurt als we daar onze Nederlandse jongeren daar de gehaktmolen in gaan sturen, weet je? Dat is bizar. Het is al erg genoeg als daar dienstplichtigen heen gestuurd worden. Of dienstplichtigen, voor mij. Als daar beroepssoldaten heen gestuurd worden, weet je? Ik bedoel, dat vind ik al... Want ik vind dat we daar gewoon niks te zoeken hebben. En dat...
Maar ik weet niet of mensen dat gaan doen. Ik heb net op Viva Valentijn YouTube-kanaal een poll geplaatst van ben jij voor de invoering? Of eigenlijk, de dienstplicht is niet eens afgeschaft. De opkomstplicht
is opgeschort.
Dus de opkomstplicht is afgeschaft. Dus je hoeft niet... Ja, er is nog steeds een dienstplicht. Tegenwoordig wel inclusief. Dus ook vrouwen vanaf 17 jaar moeten sinds 2020, zeg maar, die zijn dienstplichtig. Dus dat is dan wel weer leuk van die woke agenda. Maar wat wil ik nou zeggen? Waar had ik het over? Ik weet niet meer.
Je had een poll op YouTube.
Ja, die poll die... kijk, als ik op mijn Twitter of op het kanaal van Viva Valentijn vraag van ben je voor een dienstplicht, dan is 80% of meer dan 80% is zeg maar tegen invoering. Mm-hmm. Maar het AD, ik weet het, AD is echt omgekeerd, zeg maar. Ja. Er zijn echt iets van 60% is voor de invoering van
zegt
de dienstplicht.
Zegt het AD, ja.
Zegt het AD, ja. Ik weet, goed, maar dat kan, ik denk dat...
Scheidt mensen media kutkrant.
Ja, maar dat, kijk, blijven ook misschien wel scheidt mensen naar dat medium. Ja. Die vullen daar hun mening in. Dus ik denk dat, ik hoop, daar wilde ik heen gaan, ik hoop dat mensen inderdaad beseffen wat voor leed met zich meebrengt. Want ik heb het idee dat onder... zeg maar het gelul van de grote media en het saamhorigheid en redden van democratie en we moeten iets dat mensen heel snel geneigd zijn om daarmee in te stemmen en helemaal als ze niet zien wat er op het front aan het front gebeurt en want ja. Je ziet vrij weinig over wat er in Oekraïne gebeurt hier.
Ja, nee, inderdaad, dat is een bloedbad. Goed, mijn voorstel is zoals de show titel al zegt, meer wij, minder hun. Ik denk dat dat belangrijk is. We moeten gewoon af van dit kabinet. En het moet snel ook. Deze mensen zijn, ik weet niet, ze zijn niet in staat om een land te leiden. Het is een puinzooi. Er zijn miljarden verdwenen met corona. Hugo de Jonge, ik weet niet wat er met die kerel aan de hand is. Maar drugsverslaving, narcisme, geen idee, weet je. Maar dat is het CDA, weet je. Ik bedoel, ik kijk naar Hugo de Jonge, naar zijn doorgesnoven ogen. En denk heel even aan de slogan, meer ik, minder. Of wat was het? Meer wij, minder ik, whatever. Weet je, Hugo staat anders in de wedstrijd. En Wopke Hoekstra ook, denk ik. Dus wat dat betreft... Trap er niet in, maar dat hoeven we denk ik niemand te vertellen. Hey, ik had nog een heel klein grappig dingetje voordat we aan de rest beginnen. In Oostenrijk was natuurlijk een min of meer beetje indirecte afgedwongen vaccinatieplicht tijdens corona. En voordat je die prik kreeg, moest je invullen of jij moest je een aantal vragen invullen. Ik heb er helaas geen beeld van, maar moest je een aantal vragen invullen, kreeg je een formuliertje. En een van de eerste vragen was heel simpel. Ben je een man, een vrouw of optie 3 overig? Dat kon je op. Er wonen 10 miljoen mensen in Oostenrijk en 80% is gevaccineerd daar. Welk percentage van die 8 miljoen gevaccineerden, hoeveel mensen denk je dat overig hebben ingevuld?
Ik hoop echt 0,01%.
Noem eens een absolute aantal.
Aantallen, hoeveel zei 80 miljoen?
8 miljoen mensen zijn gevaccineerd. Hebben dat formulier dus ingevuld?
8 miljoen, dus van 8 miljoen dan 80.000. Zo, dat is ik dan op 1%? Nee, 8.000.
42.
Fucking mooi.
42 mensen hebben in Oostenrijk het kruisje bij het vakje overig. En denk even al die genderneutrale toiletten die zijn gebouwd. Ja. Weet je, de hele woke bullshit die ook daar gewoon de boventoon voert. 42 mensen die zichzelf niet man dan wel vrouw
maar
vinden.
Dat is precies met die hele LGBTQ plus XR agenda. Dat het gaat om zo'n kleine groep mensen wat zo wordt uitgelicht. Ik was in het AI in Amsterdam.
Ja.
Dat museum en bioscopen aan het AI. In de vorm van een oog. En ik was nog een plek ergens bij een restaurant in Amsterdam. En er, oh ja, Criterion.
Ja.
Ook bij de film. En er stonden dus niet meer man en vrouw te bestemmen. Er stond hoeveel zittoiletten je had en hoeveel urinoirs je had, zeg maar.
Okay. Ja.
Wat was X1, X2 en X3 geworden? Ik dacht van, hé, waar moet ik nou heen? Ik weet het niet meer. Ik zag meer mensen verdwaasd kijken van, wat moet ik hier doen?
Chaos.
En toen zei ik ook al, wat is dit? Om zo'n klein percentage mensen die dus zich niet kan vinden in zijn biologische geslacht, zitten we echt een hele heisa op te hangen. Ik vind het echt een geweldig cijfer. Het is dus niet eens 0,01, maar 0,00005
Het is verwaarloosbaar 0.
5 of zo.
Ja, ja.
Echt gestoord. Ja, nou, heel
maar
vet.
Goed, oké. Dat is lachen. Even kijken, we gaan verder met de show. Wat is allemaal het is zo'n krankzinnige week geweest. Zullen we beginnen met de geopolitiek?
Ja.
Even kijken, wat hebben we hier? Oh.
Een hele rijk. En niet meer wat is. Volgens mij begon het met de aardbeving in Turkije en Syrië.
Ja. Oké, kijk eens even. Ja, we hebben hier, what the fuck gebeurt hier? Even kijken of hier beelden van, ik kan hem eventjes opnieuw starten. Ik zet even het geluid aan. Oh. En ik ga opnieuw. Ja, daar komt ie. Turks are reporting that America used HAARP weather modification against them. Lightning strikes don't normally happen with earthquakes, but it occurs all the time with HAARP ops.
Het is een van de shady account op Twitter wat in mijn tijdlijn kwam door mijn volgers of door mensen die wie ik volg, weet ik veel.
Okay.
Maar voor interessant, want ik probeer altijd voordat we met opnemen beginnen altijd een beetje te kijken van wat is allemaal gebeurd de afgelopen dagen. En natuurlijk, nee, je kan niet om de aardbeving in Turkije, in Syrië heen, waar inmiddels al meer dan 11.000 mensen zijn omgekomen. Natuurlijk
fucking insane.
Echt gestoord is. Ik weet niet, een van. Ik kan me niet herinneren dat. Ik kan me geen aardbeving herinneren waarbij dat aantal zo boven de.
Nou, er is wel eerder in Turkije een aardbeving geweest, maar al 10, 15 jaar geleden, weet ik niet meer. Ja. Het was ook echt desastreus. Maar dit is wel echt. Ja, dit is Fukushima-achtige toestanden, denk ik. Ik weet niet. Maar 11.000 mensen zelf. Maar ik weet dat het ook in. Zeker in Turkije, maar het zal in Syrië niet anders zijn. De corruptie is zo groot dat de bouwregulaties eigenlijk standaard het raam uitgaan. Dus er staan gewoon heel veel slecht gebouwde appartementencomplexen. En dat is wat je ook, er zijn heel veel beelden daar, dat is wat je tegen de grond ziet gaan. En dat is gewoon waar mensen in zaten. En omdat het ook nog eens een keer 's nachts was, iedereen ligt in zijn bed, slaapt, nou, en dan stort opeens je appartementencomplex in, dan je doet niks meer. Iedereen is thuis.
Dat is een beetje als die houten huisjes in Amerika. Dat je in een heel groot deel van Amerika heb je van die hele simpele houten huizen. Die inderdaad ook vaak ook in tornado gebied. Waar je denkt van bouw even gewoon iets stevigs. Want anders is elk tornado seizoen ligt je huis weer in staat verder.
Ja, behalve dat zijn ook goedkoop gebouwde huizen. Ja. In de zin van dat je gaat dan in je schuilkelder. En dan bouw je na de tornado weer een nieuw huis. Maar je hebt gelijk, je kan ook in één keer een goed huis bouwen, maar dat is gewoon niet de cultuur daar.
Nee.
Weet je? En dit is ook de cultuur in Turkije. Zo van fuck it met al die regulatie. Laten we gewoon even snel goedkoop een appartementencomplex neerzetten.
Ja.
En dat, goed, dan krijg je dit soort shit. Het is diep triest.
Je klinkt een beetje alsof je pleit voor overheidsinmenging in de
bouw. Ja, de overheid zou moeten de harde staan.
Ja, meer vergunningen.
Nee, maar ik denk inderdaad dat dit wel er wel toe gaat leiden dat mensen zich vragen gaan stellen in wat voor soort huizen ze wonen.
Mm-hmm.
En, maar ja, goed, kijk, op dit ogenblik, Turkije heeft ook een grote financiële crisis. Die lira is heel erg veel van zijn waarde aan het verliezen. Niet eventjes dat je gaat onderhandelen over dat je in een. Kijk, dit is ook inflatie, hè? Goedkoop gebouwde huizen. Als mensen de goed gebouwde huizen niet meer kunnen betalen, krijg je automatisch dat soort appartementencomplexen. En die inflatie is al heel lang aan de gang. Weet je, het is nu al heel extreem in Turkije, maar het is natuurlijk al een hele tijd aan de gang.
Ja.
En dat.
Maar de wat ik wilde zeggen, zeg maar, over die. Over wat het nieuws is, dus die aardbeving. Dus aardbeving in Syrië waren trending hashtags. Maar HAARP was dus ook, daar ging het filmpje over, ook een trending topic.
HAARP is zo'n weather modification technologie, toch?
Nou, High Altitude Aurora Project. Nog
okay.
Het is bedoeld en het staat in Alaska.
Ja.
Eerst was dat... soort van werd het ontkend dat het bestond. En nu als je dat zoekt, er zijn heel veel filmpjes ook van. Ik heb nog filmpjes gekeken voor de uitzending van tech-kanalen. Die laten gewoon zien die ook op bezoek zijn gegaan. Er zat een heel groot raster aan antennes. Waarmee met low frequency en extreme low frequency golven, zeg maar. Ze zeggen dat het communicatie een project
is. Maar hoe kun je met deze antenne toestand een aardbeving in Turkije veroorzaken?
Nou, het idee is dus dat je dus met, en ik weet niet of dit daarvoor gebruikt is, maar of dat er zeg maar inderdaad, en of überhaupt of het gebeurd is. Maar het idee, als dit het gedaan zou hebben, dan zou het dus zo zijn dat er dus inderdaad via de ionensfeer zeg maar een frequentie wordt gekaatst richting een plek waar je dan in de aarde, zeg maar, het resoneert door die frequentie die daarop af wordt gestuurd.
Mm-hmm.
Je hebt ook filmpjes van guys die zeggen van ja, dat ze dat dus blijkbaar gebruikten in eerste instantie op 30 watt niveau, zeg maar, en niet per se dit ding, maar zelf dus met vliegtuigen op 30 watt om te zoeken naar olie en gas, want dat resoneert anders.
Mm-hmm.
Maar hij zei ja, toen we dachten of we kwamen er ook achter dat als je van die 30 watt een miljard watt maakt en dat op afstuurt, dat gewoon, weet je, dat alles gaat trillen. Dus dat je aardbevingen kan creëren.
Wow.
En dat, dat zag je dus in het spoor van het nieuws van de aardbeving in Turkije, zag je op Twitter mensen daar, zeg maar, dat opperen om je dus die bliksem en zo zag. Maar ook omdat, voor mij een van die andere, je zag een hele rare wolk gesignaleerd een week geleden of zo
En dat hoort er ook bij?
In Turkije. En ze zei, ja, mensen linken het allemaal elkaar. En ik weet het niet. Ik vond het een interessante conspiracy theory. En ik heb geen idee wat er waarvan is. Maar het schijnt dat Turkije afgelopen week heel kritisch was over toetreding van bepaalde landen tot de NAVO.
Dat is natuurlijk, hier is je rare wolk inderdaad. Ja, het lijkt wel een enorme kut gewoon. Ja. Ik heb dit voorbij zien komen en ik had zoiets, wat is dit voor Photoshop inderdaad?
Ja, ik dacht ook dat het Photoshop was, maar ik heb een beetje doorgeklikt en volgens mij is het geen Photoshop. Maar, en is dat ook een soort van natuurlijk fenomeen, een lenticular cloud of iets, okay. Een lenswolk of wat dan ook.
Ja.
Ja, het zag er super raar uit en toen kwamen er al de verhalen.
Dus als je ooit deze wolk ziet en het begint omweren, rennen gewoon. Niet in je huis bij zitten.
En toen, voor mij een week of zo geleden, of twee weken geleden inmiddels alweer, weet ik niet meer. Toen hadden mensen het ook over van UFO's. Ik denk dat ze dit zagen, maar dat was weer vergeten. En nu kwam het weer voorbij in het nieuws over HAARP. En ik vond het interessant omdat er in eerste instantie werd, we hebben eerder gehad over geoengineering. En ik heb nog steeds een WOO-verzoek lopen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Uh-huh.
Over wat Nederland denkt te doen met klimaat. Het klimaat veranderen, zeg maar. Het geoengineering.
Ja.
Dat was eerst gewoon echt een complot. Maar dat wordt nu gewoon openlijk over verteld, zeg maar.
Ja.
In ook door Bill Gates. In het kader van het klimaatverandering tegengaan, moeten we zelf het klimaat gaan veranderen met weet ik wat allemaal. Dus ik vind het interessant dat die dingen gewoon steeds vaker een soort van eerder op de voorkant komen. Ik weet niet wat waar is, maar er wordt, dat is ook verder onder het kopje geopolitiek, heb ik nog een iets anders staan over. Er gebeurt meer, zeg maar, qua weaponizing van nou ja, misschien het weer of virussen of wat dan ook, of iets dan we misschien wel denken.
Is dat deze, die video van Oekraïne?
Nee, dat is ook interessant. Deze video van Oekraïne, dit is de vice-premier van Oekraïne.
Ja.
En die heeft het filmpje op Twitter gepost. Een kijker die tagde ons naar onder, voor mij gisteren of vanmorgen. En dat gaat over Oekraïne in 2030. Het is eigenlijk een soort van voorbeeldland of zo. Paperless, cashless, digitaal.
Maar ze hebben toch ook al daar die digitale ID ingevoerd. Dat is al, was nog in coronatijd, hebben ze dat al gedaan.
En dat grap is ook interessant trouwens. Je ziet 9% corporate tax en 6,5% labor tax.
Ja.
Dat is interessant. Misschien dat een soort van de manier wordt om die shit te verkopen, zeg maar.
Gewoon korting op je tax. Ja.
Ja, dus je krijgt gewoon, je land wordt helemaal fully, zeg maar, courts with AI. En helemaal zeg maar, dystopisch digitaal. Maar je betaalt geen belasting meer. Of heel weinig, zeg maar.
Het wordt goed voor je. Wordt gratis voor je. Is gratis, is goed.
Gratis slavernij.
Ja, inderdaad. Ja, want dat krijg je natuurlijk. Je betaalt met je vrijheid. En niet zozeer met je belasting meer.
Nee, precies.
Dat ga je krijgen. Ja, het is fucking vreselijk. Ik zag ook dat ze in Engeland ver zijn met het uitrollen van central bank digital currency. Banken zijn nu bitcoin aankopen aan het verbieden. Mm. De Engelse centrale bank heeft nu ook gezegd dat het niet mogelijk is om in die Engelse CBDC om daar te sparen. Dus ze noemen het hoorden. Dat is oppotten. Hoorde, ja. Dat is altijd een beetje de term van sparen. Dat klinkt nog goed. En dat is wat je oma zei dat je moest doen. Maar hoorden, dat is iets voor nare mensen die alleen in zichzelf denken. En niet aan wij denken, maar aan ik denken. En ja, dat is hoorden. Dus zo noemen ze sparen tegenwoordig. Dus dat de sparen kan niet in de CBDC.
Nee, precies. Dat is natuurlijk ook waar Arno langer dan een jaar geleden denk over gehad heeft dat het idee is van, want dat is hoe je hoe je die inflatie een soort van beperkt kan halen tot bepaalde plekken of momenten of groepen en dit moet blijven circuleren.
Ja, nou, je gaat straks een interessante situatie krijgen dat er wordt een vredesakkoord getekend. Dan gaan ze in wat er over is van Oekraïne nog, daar gaan ze deze dystopie uitrollen. En ik denk dat de mensen die daar, die zijn blijven wonen in Oekraïne, want dat zijn er echt bitter weinigen. Dus het waren volgens mij ooit 60 miljoen mensen of 40, een kleine 50 miljoen mensen wonen in Oekraïne. Op dit ogenblik zijn er nog maar 20 miljoen. Dus je ziet gewoon dat de rest, er zijn een miljoen zijn naar Rusland verhuisd. De rest is allemaal naar West-Europa verhuisd. Niemand heeft zin in die shit.
Mm-hmm.
Goed, ik kan me niet voorstellen dat ze terugkomen als deze ellende aanblijft. Dus dat. Ja, dit is waarom wat er gebeurt met die miljarden. Daarmee wordt Oekraïne onder druk gezet. En daar wordt een soort pilotstaat van gemaakt.
Ja.
Met CBDC, ja, treurig.
Ik had het over weaponizing van het weer en virus. Ik had een andere draad van een account wat ik volg op Twitter ingezet. War clandestine, die bedoelde ik.
Ja.
Het ging, die trekt een beetje een parallel met de biolabs in Oekraïne, maar dat het in Taiwan blijkbaar nog veel erger is dan in Oekraïne.
Oh ja?
En ik dacht dat ze interessant was, dat is nu het andere hete hangijzer, waarvan we eigenlijk allemaal al weten dat er binnenkort iets gaat gebeuren. En waar Nancy Pelosi onlangs nog eens langs geweest. Maar hij stelt dus van, als je ziet hoeveel biolabs er in Oekraïne waren en in Taiwan is het, dan is het echt een bizar groot verschil.
Waarom? Waarom is iedereen bezig met het opzetten van biolabs?
Nou ja, dat is dus het ding. Hij vertelt in die draad, vertelt hij een beetje over ook de lab leaks die daar zijn geweest. Maar hij zoomt dus in op een nieuwe vorm van oorlogsvoering.
Mm-hmm.
Waarbij, en dat is een filmpje in van een congreslid, die heet Jason Crow. En die vertelt daarover dat ze dus met biowapens bezig zijn die gebaseerd zijn op het DNA van een persoon.
Mm-hmm.
En op een DNA van een bepaalde bevolkingsgroep. En dat ze dus in Taiwan, zeg maar, op dus een meer Aziatische doelgroep aan het testen zijn. En in Oekraïne dus meer op, zeg maar, op DNA gebaseerd, zeg maar, op Rusland. Dus dat ze daadwerkelijk, dat Amerika dus bezig is met het onderzoeken van, kunnen wij wapens creëren die je los kan laten en die dan alleen maar een bepaald type mensen, zeg maar, raakt.
Ja.
En dat je ziet ook de Chinese overheid. Een Chinese official die vertelt dat ze openheid van zaken willen van Amerika over wat ze in Oekraïne gedaan hebben met die biolabs en wat ze aan daar aan het onderzoeken zijn. En dat ze meer transparantie willen. En dat is...
Maar meer transparantie, ik bedoel, Wuhan, dat is in China. Je zou zeggen dat de Chinese overheid gewoon tot over hun nek in Wuhan zat, weet je. Ja. Ik bedoel, die zijn toch volledig op de hoogte. Je gaat mij niet vertellen dat de Chinezen hebben politiebureaus open in elk West-Europees land en dat ze niet precies weten wat er in dat lab in Wuhan gebeurt.
Nee, ik denk dat ze dat wel zeker weten. Het is natuurlijk ook een beetje een media game. Want je zegt dat je iets wil van Amerika, terwijl je zelf waarschijnlijk net zo hard aan het doen bent. Misschien is het wel of hetzelfde aan het doen bent. Dus het is, ze doen het zelf ook. Maar ik vind het interessant dat Taiwan nu in één keer, zeg maar, hetzelfde soort van status krijgt erin als Oekraïne. En dat misschien wel een van de redenen is ook dat China dus, zeg maar, de druk daar aan het opvoeren is, los van die semiconductors.
Dat geloof ik niet.
Nou, je weet het niet.
Het is zo'n historische precedent tussen China en Taiwan.
Mm-hmm.
Sterker nog, ik veel mensen, weet je, wij zijn heel erg geneigd te zeggen van dat zijn twee verschillende landen. Maar ten eerste, China vindt dat niet. Die zegt Taiwan is onderdeel van China. Maar de Taiwanese vinden dat ook niet. Die zeggen namelijk China, mainland China, is onderdeel van Taiwan. Weet je, dus beide partijen vinden niet dat ze te maken hebben met twee verschillende landen. Wat ze wel vinden, de Taiwanese, is dat Taiwan onafhankelijk is van mainland China. Maar na de culturele revolutie zijn de Chinese, de ex-Chinese heersers die eruit gezet werden, zijn naar Taiwan gevlucht.
Mm-hmm.
Naar verluid met al het goud wat er op mainland China wat daar was. Ja, dat is waarom mainland China nog altijd aanspraak maakt. Omdat het gewoon zoiets heeft van, ja...
Nee, maar hebben we vaak al gehad. Dat is sowieso zo. Er zit natuurlijk ook een hele grote geschiedenis tussen Taiwan en China. Maar dat is misschien met Oekraïne en Rusland ook wel zo. Maar dat wil niet zeggen dat er, zeg maar, vandaag de dag motieven kunnen ontstaan waardoor China eerder of sneller of wat dan ook, zeg maar, die kant op wil bewegen.
Ja.
Biolabs was voor mij nieuw. Ik hoorde dat, zeg maar, denk ik, toen Oekraïne-oorlog al begonnen was. Toen een week daarna of zo was voor het eerst. Maar nu hoor ik het vooraf. En ik denk dat het iets is waar gewoon in het geopolitieke spectrum rekening mee gehouden moet worden. Als je wil weten wat de bewegingen van China kunnen zijn.
Ja, nou, ik denk wel, als we niet gaan zien dat Fauci wordt vervolgd. En ook die Peter Daszak. Als die allemaal niet vervolgd gaan worden. Dan denk ik, omdat wat zij gedaan hebben. Namelijk het funden van dat soort biolabs.
Mm-hmm.
Dat ze dat uiteindelijk gedaan hebben met medeweten of een opdracht van de Amerikaanse Defensie, de Defense Department.
Ja, dat is ook wat die Chinese official zei. Als het onschuldige onderzoekslabs zijn naar naar virussen. Waarom is het Department of Defense dan zo zwaar betrokken bij een aantal of heel veel van die labs?
Precies, en met die Peter Daszak en die Fauci kunnen ze een soort van verhullen dat het Defense Department erbij betrokken is. Weet je? Dus maar goed, ik denk nu na COVID en na wat er in Wuhan is gebeurd, ik denk niet meer dat je zo onder de radar zo'n gigantische industrie voor biolabs kunt opzetten. Dat is gewoon, je ziet het al, van het is nu klaar. Weet je? Het is gewoon een politiek punt geworden. Mm-hmm. En die Russen namen geen enkel risico. Die hebben al die laboratoria plat gebombardeerd in Oekraïne. Dat is gewoon klaar. Dat is gewoon afgelopen. En dat en gelijk hebben ze. Want fuck die shit. Weet je? Mm-hmm. Weg ermee. En dat geen risico nemen. En ik denk wat dat betreft, Taiwan zou er goed aan doen om ook al die laboratoria te sluiten in Taiwan. En ik weet niet of alle 1200 nog wat biolabs daadwerkelijk van het niveau zijn als Wuhan. Maar eentje is het dat zeker wel. En dat is zo'n level 4 lab wat in Taipei zit. Mm-hmm. En ja, weet je, ook daar gaan gewoon per ongeluk uitbraken zijn. Ik zie al dat iemand hier een artikel post over een of andere COVID-mutatie die gelekt was uit dat laboratorium nadat een of andere onderzoeker in zijn vinger werd gebeten door een muis. Ja. Ja, dat soort shit ga je altijd hebben, weet je. Mm-hmm. Maar goed, oké. Juist. Dat is eigenlijk best wel depressief, hè? Dat ze daar gewoon zo...
Ja, het is na het gestoord. Want jij zegt van ja, ze moeten daar... het moet stoppen en het komt politiek aan dicht. Ja, ik vraag me dat af. Je ziet het zo spaarzaam, zeg maar. Ik zag dan dat... je moet echt een Chinees account volgen die vertaald is... van mensen die daar dus dan iets over zeggen. Of een... Mm-hmm. Of die... Nou, goed, dan die Jason Crow die dan... die democratische congres ligt, die daar iets over zegt, mm-hmm. in een weet je wat dan eruit wordt geknipt, maar er zit, ik weet niet, ik vind het redelijk stil, zeg maar, rondom dit onderwerp. Er zijn te weinig mensen weer die vragen stellen hierover.
Nou ja, maar het is dat is toch ook gewoon zo'n mediaverhaal, weet je. Er staat hier echt alleen maar in de krant. Weet ik wel dat de aardbeving in Turkije was en helemaal geen verhalen over wat. Ik bedoel, stel je voor dat het een harpaanval was. Waarom is dat zo? Mm-hmm. Weet je? Ik bedoel, what the fuck hebben de Amerikanen voor interesse bij Syrië en Turkije? En we weten allemaal dat dat er wel degelijk is. Mm-hmm. Maar hoe dat er precies uitziet, daar wordt gewoon niet over gepraat. Niet in de mainstream media. Mm-hmm. En dat is een probleem. En ja, ik denk eerlijk gezegd dat het heel goed zou kunnen dat Zweden en Finland in de NAVO moeten. En Erdogan ligt dwars. En dat dit een manier is. Maar eerlijk gezegd, de Turken en Erdogan kennende, gaat dit er niet toe leiden dat Zweden en Finland er makkelijk bij komen. Sterker nog, ik denk dat ze fucking pissed zijn. En dit jaagt alleen maar Erdogan in de armen van Poetin en Xi Jinping. Mm-hmm. Maar goed,
het is ook volgens mij gewoon een... Ik heb hier echt dat het een laatste doodstrijd is van het Amerikaanse keizerrijk.
Ja, maar ik weet ook niet of dat nou zo. Het is zo makkelijk om te zeggen van ja, maar dat gaat allemaal naar de kloten. En vervolgens, dat kan nog rustig 30 jaar duren. Weet je, die dollarhegemonie is... Kijk, het is ten dode opgeschreven, maar dat wil niet zeggen dat het morgen voorbij is. Dat kan nog heel erg lang duren. Kijk naar de Amerikaanse wapenindustrie. Die is gigantisch. Kijk naar de voorsprong van Amerikaanse big tech bedrijven die nu allemaal geweaponized worden. Weet je, dat zien we al. Dat wordt gewoon ingezet tegen de bevolking, tegen de buitenlandse bevolking, tegen iedereen op aarde, bij wijze van spreken. En dat, ik denk dat je, ik ben het met je eens dat uiteindelijk die Amerikaanse hegemonie eindigt. Maar hoe dat eruit ziet, ik weet het niet. Niet zoals dit in ieder geval. Niet een proxyoorlog in de Oekraïne. En niet gesodemieter om Taiwan. Of een fucking ballon die uit de lucht geschoten wordt in Amerika. Zullen we het over de ballon hebben?
Ja, is goed.
Daar is hij. De Chinese spy balloon. Everything you need to know about the Chinese spy balloon.
Ik weet echt helemaal niks van.
Nee, ik vind het
wat
ook...
Wat is dit nou?
Serieus, er zijn... soms heb je echt dat er een kutverhaal langskomt. En dat je zoiets hebt van, ja, maar dit, wat is dit nou weer? En dit is er eentje volgens het boekje gewoon. En een ballon, weet je. Ik bedoel, ik denk dat er, weet ik hoeveel Chinese spionagesatellieten er boven Amerika hangen, weet je. Echt tientallen, denk ik. En die zijn in staat om op de vierkante meter in te zoomen, weet je. En dan moet je iets met een fucking ballon doen, weet je. En de Chinezen zeggen het is een weerballon. Mm-hmm. Wat denk jij? Hebben ze een proefballonnetje opgelaten?
Nou, maar dat is dus het interessante. Want voor mij, niet dit artikel, maar een ander artikel van Time. Die stelde die vraag letterlijk van je, waarom een ballon? Ja. Op het moment dat je inderdaad een heel wijdverbreid netwerk van satellieten hebt. Inderdaad. Ja. En het schijnt dat die ballonnen ook al, zeg maar, in, want dat is namelijk wat de Democraten zeggen. Ja, dat zijn Trump-era balloons, zeg maar. Weet je, die
Trump-era. Ja, dat is 4 jaar geleden, toch?
De Trump-tijdperk ballonnen, dus dat is nog steeds zijn schuld of zo, was het idee. En wij hebben nu uiteindelijk uit de lucht geschoten.
Wat een toonbeeld van militaire kracht. Ja, en dat precies. Ze die ballon met een raket, de fucking raket uit de lucht schieten.
Dat is ook iemand, zag ook een van de meme voorbij komen. Die zei van, oké, dan heb je een ballon en dan zo'n raket op af. Je kan ook gewoon een heel Billy in een Cessna er naartoe sturen, weet je wel. En dan gewoon met een shotgun dat ding uit de lucht schieten.
Daarom, het verbaast me dat niet iemand daar... Ik zag een of andere, dat was zo'n De Speld-achtige account. Die zei van, Biden heeft opdracht gegeven om op Montana te schieten. Om te voorkomen dat ze de ballon uit de lucht schieten, weet je. Zo lang heeft het geduurd voordat ook maar iemand iets deed tegen die ballon. En dan ook dat idee. Ja, maar er kunnen gewonden raken. Weet je? Ik bedoel, dat ding hing aan 3 ballonnen. Of 2 ballonnen in ieder geval. Dan schiet je een van die ballonnen lek. Weet je? En dan gaat hij langzaam naar beneden. Weet je? En dan vang je hem toch op.
Het was wel lijp, want er hing echt wel een mega apparaat aan. Zeg maar. Het was echt een super grote ballon. En het was, ja. En wat ik... Nou goed, ik vind het een van mijn favoriete conspiracy theories, complotten. Die kwam ook weer naar boven. Dat satellieten überhaupt niet bestaan. Katie Simpson, er is zo'n Simpson-aflevering dat ze... Ik weet niet, dan zie je volgens mij een satelliet van een van de tv-stations. Dat hangt dan ook aan een krakkemikkige ballon of zo. Dus,
oh ja?
Dat is het idee. En ik heb ook wel eens interviews met NASA gezien, of van iemand die NASA dan belde over een bepaalde satelliet, waarvan uiteindelijk ook bleek dat het gewoon een high altitude balloon was, inderdaad. En dat is dus het idee dat satellieten überhaupt niet bestaan, want dat dit eigenlijk satellieten zijn.
Ja, ja, ja.
En ook inderdaad van dat formaat. En die dus gewoon te laag gekomen is of zo. Ja. Dus daarom vond ik het ook wel interessant. Van hey, misschien dat er meer aan de hand is.
Ik zag wel dat, ik weet niet waar ergens had ik dat gehoord, dat dit soort, ze hebben vaak van... Als weerballonnen gebruikt, ze noemen ze het een beetje verzamelterm. Dan hangt er gewoon onderzoeksapparatuur aan.
Mm-hmm.
En ze meten dan van alles en nog wat. Maar dat die dingen op 100 kilometer hoogte kunnen vliegen. En wat me daarbij opviel, dat kan je nog herinneren dat Jeff Bezos had zo'n ruimtevlucht. Had hij toch een of ander ruimtevliegtuig had hij gebaten. Mm-hmm. En dan kon een paar miljardairs, die konden mee, kon een kaartje kopen.
Weet je het ook weer van hem?
Ja, we vergeten hoe het heet. Had een gigantische dildo zag het eruit. maar in ieder geval, dat ding ging ook al 100 kilometer. En ik had zoiets van, dus hij bouwt daar een of ander soort van 15 miljoen kostend, per trip kostend ding. Maar een weerballon kan het ook. Ja,
duurt wat langer misschien, ik weet het niet.
Ja, nee, ik vond het echt een... ik vond het bizar.
Maar precies dat soort dingen vind ik gewoon... Ik weet het niet. Ik vind het... Wat gebeurt daar? Ik wil het weten. Ik geloof het allemaal niet.
Je zult het niet weten, Robert. Nee. Sommige vragen zullen nooit beantwoord worden. Dus wat er precies aan deze ballon hangt... Nou, ik weet zeker dat er straks einde van de persconferentie komt... en dat dan gepresenteerd wordt wat er allemaal aanhing aan dat ding. Maar...
Maar het is zo... Ik weet niet. Maar het is zo'n non-verhaal. En het is het wordt dan aan Trump toegedicht en... En na de neocons, die springen er bovenop van, we worden aangevallen, we worden een invasion van China, we moeten het terugslaan en zo, dat soort shit. En ik weet niet, ik heb tegenwoordig dat ik heel vaak niet per se weet waarom iets naar boven komt. Maar ik zie, sommige dingen blijven gewoon aan je netvlies hangen. Dus, er klopt iets niet, er gebeurt te veel rare shit. En dit is zo'n verhaal.
Nou, het is een raar verhaal inderdaad. Het slaat helemaal nergens over. Of nergens op. Misschien dat dat we ooit zullen weten wat er precies met die ballon aan de hand was. En misschien is het ook echt niks. Weet je, geen idee eigenlijk. Even kijken. Zullen we het over de energietransitie gaan hebben?
Ja. Helemaal goed.
ACM. Autoriteit. Nee, dat is niet de Autoriteit Financiële Markten. Wat is ACM?
Autoriteit. Weet ik niet. Goeie vraag.
Oké, goed. ACM. Gaan we even opzoeken. Die hebben een...
Consumentenmarkt.
Consumenten. Oké, waar komt de ACM? Doet onderzoek bij kantoren Eneco, Essent en Vattenfall. Waarom doen ze dat, Robert?
Ja, dat is een spectaculaire titel. Doet inval.
Nee, doet onderzoek staat er. Inval is mijn woord.
Oh, nee. Dat is wel grappig. Want ik heb dat inderdaad ook ergens gezien.
Ze zijn niet binnengevallen. Ze hebben opgebeld en gezegd, we willen langskomen. We willen heel eventjes kijken wat jullie precies aan doen.
Grappig, maar dat is wel grappig. Want die titel is volgens mij wel veranderd. Want het was wel inval.
Oh ja?
Want dat was een van de redenen dat ik het artikel wilde laten zien. Omdat ze wilden informatie hebben.
Ja.
Want er stond inderdaad overal dat ze een inval gedaan hadden bij inderdaad Vattenfall, Essent en Eneco. Omdat ze willen zien hoe ze aan hun prijzen komen. Ja. Of hoe, zeg maar, wat de onderbouwing is van de prijzen die ze aanbieden in hun contracten.
Ja. Dat is de onderbouwing van de prijzen en contracten. Maar het staat hier ook, het gaat om het opvragen van informatie. Dus het gaat nog niet per se, ze zijn niet binnengevallen. Dus misschien is dat, hebben ze gewoon tussen een sensationele titel gekozen.
Ik denk dat Telegraaf die titel heeft aangepast. Ja, want het was wel, Doet Info was wel, zeg maar, dat...
Ja, het ook... klinkt wel alsof er gewoon gemaskerde special forces daar die kantoren zijn binnengevallen. Ja. Via het dak en door het raam en zo. Maar dat is niet gebeurd. Nee. Ze hebben gewoon informatie opgevraagd.
Maar het is goed, het is eigenlijk een beetje... communistische praktijken weer. Een soort van politbureau, politiek bureau die onderzoek doet of er wel sprake is van minder ik en meer wij. Ja. En dat is de reden dat ze daar naar binnen
ik
zijn.
Ik denk niet dat er sprake is van... er is ook hier is een goed voorbeeld van meer Vattenfall en minder wij. Yeah. En dat is in principe oké, maar dat betekent dat wij minder Vattenfall moeten kiezen. Dat is hoe die markt zichzelf in evenwicht houdt. Ja, dat kan alleen niet. Waarom kan dat niet? Welke partij is toch verantwoordelijk voor dat we niet een vrije energiemarkt hebben?
Dat is lastig. Wie zou dat zijn?
Ik denk dat het de overheid is.
Ik denk het ook.
Ja. De overheid. Dus dat is...
Verrassing hier bij Viva Valentijn. Wie had dat gedacht?
Tada. En nu gaan ze proberen. En dat zie je natuurlijk altijd op het moment dat marktwerking weg is. En partijen hun kunstmatig gecreëerde monopolie beginnen uit te spelen. Ja, dan krijgen ze weer ruzie met de overheid. Want het is allemaal toch wel erg pijnlijk. Nou, dat is precies wat hier aan de hand is. En dat gaat dit ertoe leiden dat we lagere energieprijzen gaan krijgen? Misschien wel.
Ja, misschien tijdelijk. Maar het is... En dat is dus het ding, want dat is wat het kan gebeuren dat op het moment dat de overheid beleid en maatregelen treft voor een bepaalde branche, voor een bepaalde hoek, voor een bepaald deel van de samenleving, dat heeft uiteraard effect. Ik moet ook niet doen dat overheidsinmenging geen effect heeft, maar het probleem is dat het waarschijnlijk ergens anders gewoon iets anders duurder gaat worden, of je meer belasting moet gaan betalen, of dat aan het eind van de streep als de overheid wat alleen maar overhead is. Kosten maakt, dan moeten wij die betalen.
Ja.
En dat is wat er nu gewoon gebeurt.
Ja, nou precies. En nu gaat de overheid je energieplatform, dat is je plafond. dat is ook gewoon weer iets wat de belastingbetaler aan het betalen is zometeen. Even kijken. Iets heel anders. Het succes van ChatGPT heeft ervoor gezorgd dat andere grote tech-giganten wakker zijn geworden en ook opeens hun zoekmachines willen aanpassen aan de manier waarop ChatGPT werkt. Microsoft is een van de eerste die dat gedaan heeft. Dit is een artikel op Dutch Cowboys. Ik zal hem eventjes groot.
Maar Microsoft is toch ook zit toch ook achter ChatGPT?
Ja, ja, ze hebben zwaar geïnvesteerd in ChatGPT. Dat is interessant. Maar misschien ook gewoon om het te testen. En het blijkt nu te werken. Mensen vinden de novelty leuk. En het is logisch dat de manier waarop ChatGPT werkt, wat op zich natuurlijk niet zo heel bijzonder is, dat gewoon geïntegreerd wordt in andere zoekmachines.
Nee, we hadden het vorige keer erover dat ChatGPT inderdaad een Google killer zou zijn. En nu zie je dus de soort van...
Ja, nee, dat zien zij ook.
Wat zeg je?
Zij zien ook dat een Google killer is.
Ja, ja, precies. Nee, maar dat hebben we vorige keer gewoon besproken. En nu zie je dus zeg maar de eerste stap om dat een soort van te verwezenlijken. En ik vond het interessant, want de vorige keer hadden we het over... Het zou echt werken als het niet dezelfde diversity bullshit bias zou hebben als Google.
Ja.
En in de week sinds de vorige opname heb ik dus heel veel voorbij zien komen... dat juist diezelfde diversity shit bullshit er ook is ingebakken.
Ja. Ja.
En ik moet zeggen, het is niet allemaal waar. Want ik heb een aantal dingen voorbij zien komen... die ik uiteindelijk vanmorgen zelf nog heb zitten testen. Die kon er wel in komen.
Ja, heb je die met dat gedicht... dat ze per ras een gedicht zo van schrijf een gedicht over Aziaten, schrijf een gedicht over black people. En dat ging allemaal. En toen vroeg ze van schrijf een gedicht over white people. En dan zegt ze van nee, maar dat kan echt niet. Het ging ChatGPT, ging zeggen, zijn vingers daar niet aan branden.
Ik ga het nu even proberen. Ik had die niet geprobeerd.
Oké. Okay.
Ik had een andere gezien, namelijk er zou een vraag gesteld zijn van can you tell me five points how white people can improve themselves.
Okay.
Dus die heb ik wel gedaan.
En krijg je altijd hetzelfde antwoord bij dezelfde vraag?
Weet ik niet, maar ik zie dat ik nu uitgelopen ben. Ze doet het niet meer helaas.
Okay.
Maar can you give five examples how white people can improve themselves? En ik heb dus een screenshot gezien waarbij je dus vijf dingen zag.
Uh-huh.
En dat het bij black people en Jewish people, zeg maar, dat het dan ongepast was als je dat zou vragen, maar bij white people wel. Maar ik krijg het antwoord, hier was niet... in die zin bias dat hij zei, Here are five ways that individuals, regardless of their race, can work towards personal growth and improvement. Dus het andere wat ik heb gezien was niet zo, zeg maar, anti-white.
Maar misschien zijn ze hier, ik denk, bij Twitter had je ook 7000 mensen die bezig waren om die content te moderaten.
Yeah.
Ik denk dat bij ChatGPT er ook gewoon rustig honderden, zo niet duizenden mensen rondlopen die niks anders aan het doen zijn dan die shit inclusief politiek correct maken. En het is jammer, want het is al een heel oud gezegde, kunstmatige intelligentie en geprogrammeerde domheid gaan hand in hand. En dat is eigenlijk, alle AI heeft een bias. Mm-hmm. En daarom is het wel mooi dat je het zo ziet, weet je. Omdat je gewoon niet door die politiek correct is zo krankzinnig. Die correctheid is zo krankzinnig. Dat iedereen om moet lachen en die gaat dan dit soort dingetjes doen. Schrijven gedichten over zwart en schrijven gedichten over blank en weet ik veel. En dan krijg je dus dat soort pijnlijke uitkomsten. Maar die bias heb je in alles, weet je. Ik bedoel, als jij met een chatbot op bol.com bij wijze van spreken, weet je, van de service, dan heb je toch ook altijd zo'n hoe kan ik je helpen? Ik heet Linda. En het is helemaal niet een Linda, het is gewoon een van een stomme chatrobot. die ook nog zo slecht is. Maar ook die dingen hebben een bias.
Ja.
Ik zat met T-Mobile. Ik moest iets regelen bij T-Mobile. En ook daar liep ik tegen zo'n chatbot aan die gewoon te dom voor woorden was en gewoon een bias had. En de bias zat hem erin dat die bot ging proberen te voorspellen of ik met de salesafdeling verbonden moest worden of met de serviceafdeling. En toen ik koos voor de, als ik namelijk zelf de serviceafdeling kies, dan wordt de telefoon opgehangen. Mm. Dus ik dacht van nou, dan ga ik direct met de salesafdeling verbonden willen worden, want dan wordt er niet de automatische verbinding verbroken. En dan moet je dus met die bot, die gaat ook zoiets dergelijks doen met je, weet je. Mm-hmm. En dat daar zie je al hoe dom dat is, waarop die keuzes gebaseerd zijn. En dat kunstmatige intelligentie versus geprogrammeerde domheid. Je zou je af kunnen vragen of mensen wel in staat zijn om echte kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. Omdat het namelijk altijd voorzien wordt van onze geprogrammeerde domheid.
Ja. Ja, ik heb de chat die ik met ChatGPT begon, dat ging ook over, ik heb ChatGPT gevraagd over zijn bias, zeg maar, hoe ben je geprogrammeerd, zeg maar, om hier tegen te gaan? Hij heeft inderdaad een heel lul verhaal van dat bias inderdaad altijd er is en dat ze daar dus op een goede manier mee om wil gaan. Ik heb ook gevraagd, kan ik een 100% factual concurrent van jou maken, zeg maar? Toen ging hij me dus uitleggen hoe dat werkt, dat je inderdaad, want je moet die modellen, en dat zegt Martin Armstrong ook, want die heeft nu ook een AI-model. Het noemen ze dus blijkbaar, heb ik geleerd nu, language-based models. Dus op basis van taal train je een AI om bepaalde patronen te herkennen en daarop te interacteren. En het is volgens mij niet heel anders dan hoe mensen natuurlijk ook uiteindelijk met taal bepaalde constructen in hun hersenen meaning geven en dus zeg maar sens kunnen maken van de wereld. En dus je traint die computers naast om eigenlijk op basis van taal een bepaalde logica te krijgen, maar dat gaat wel op basis van informatie die er is. En die informatie is op basis van mensen en dus inderdaad bias. Ja, hij deed het weer.
Okay.
Ik heb nu gevraagd, can you write a poem on black people and can you write a poem on white people? Hij doet het gewoon bij allebei.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het, misschien zijn er andere factoren, misschien is het plaats bepaald, misschien grijpen ze in zodra zoiets een soort van trending wordt, weet je. En dan zie je Jack Sobiek die dan zoiets post. Misschien dat ze dat dan gelijk weer aanpassen, weet ik veel. Geen idee hoe het werkt. Maar het is natuurlijk logisch. Kijk, wat ik er goed aan vind, bij Google tik je een tekst in en dan verwacht je resultaten te zien van pagina's die exacte tekst weergeven. Mm-hmm. En dat is natuurlijk iets totaal anders dan laat ik zo zeggen, dat betekent dat als jij een antwoord op een vraag zoekt, dan moet je dus eigenlijk een soort site vinden waarin die vraag al voor jou geformuleerd is. Mm-hmm. En ChatGPT geeft je de mogelijkheid om die vraag zelf te formuleren. En dat is waarom die manier van zoeken zo goed is. Want je bent helemaal niet geïnteresseerd in 30 andere sites. Je bent geïnteresseerd in informatie. Mm-hmm. En dat is heel erg interessant. Heb je al gekeken hoe ChatGPT staat tegenover libertarische gedachtegoed?
Nee.
Is money creation necessary?
Hoe doe je fiat money dan?
Misschien. Weet ik niet. Is inflatie necessary? Misschien kan je zoiets vragen.
Is fiat money necessary?
Nee, ik kan me niet voorstellen dat je Jaap zegt.
Fiat money is deemed necessary by many governments and central banks as it serves as a medium of exchange and a store of value. Huh? It allows for transaction to occur smoothly without the need for bartering or trading goods directly. Additionally, it provides a common currency that can be used across a country or region, facilitating trade and commerce. However, the necessity of fiat money can also be debated and is subject to inflation and can be impacted by government policies and economic conditions. Mm. Alternative forms of currency, such as cryptocurrencies, have emerged, offering the potential for more stability and security. Ultimately, the necessity of fiat money depends on various factors, including a country's financial system and the preferences of individuals and businesses.
Vet. Vraag eens of Bitcoin de wereld gaat overnemen.
Bitcoin.
Ik ben wel benieuwd.
Rule the world?
Ja. Yeah. Will Bitcoin take over the world? Rule the world?
Hij doet het wel te snel vandaag. Oh, ik zit nu niet als ik mistype.
Je kan hem toch ook op text-to-speech zetten of zoiets? Je kan hem laten voorlezen.
Ik kan niet twee dingen tegelijkertijd.
Okay.
Ik heb while getypt, dat is allemaal wil. Nu moet je heel hard over nadenken wat ik zeg.
Okay.
To be continued.
Ja, nou goed, kom erop terug. Goed, wij gaan het antwoord op deze vraag in deze aflevering heel even schuldig blijven. Waar we hem wel gaan beantwoorden is bij de extra aflevering die direct na deze aflevering van start gaat op vivorvalentine.com. Dat is voor onze Tribe members. We hebben ook goed nieuws voor de Tribe members. We hadden een soort bug in de site zitten dat als je je abonnement verlengde, abonnement waarvan je zelf trouwens de prijs mag bepalen. Je mag zelf bepalen wat het je waard is. Maar die mensen moesten heel even wachten tot de transactie daadwerkelijk door een bepaalde...
Bij ons op de bankrekening erbij stond.
Ja, dus was bijgeschreven voordat je toegang had tot de content. Daardoor duurde het eventjes. Nou, die bug is inmiddels verholpen. Dus op het moment dat je abonnement verlengt, dan is het ook daadwerkelijk direct verlengd. Dus excuus daarvoor. Het heeft even geduurd voordat we dat hadden opgelost. Maar dat is nu opgelost. Check www.vivorvalentine.com. Word premium tribe member. Je helpt ons daarmee. Je maakt het mogelijk dat we deze podcast maken. En belangrijker dan dat alles is natuurlijk dat jij gewoon fucking bazige baas bent. Dat wou ik even zeggen. Dat we van je houden en dat je een bazige baas bent. Ja, dit was hem voor deze week. Zien je zo meteen op vivorvalentine.com. Doei!